Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Immens en vandaag is dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, afgekort VBDO genoemd. Ze zetten zich in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt vanuit de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Welke impact maakt VBDO in de financiële sector en het Nederlandse bedrijfsleven en op welke manier doen ze dat? Dat ga ik vandaag bespreken met Jacqueline Duiker, Senior Manager bij VBDO.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Jacqueline, goedemorgen, van harte welkom. VBDO, even gewoon helemaal naar het begin. Hoe lang bestaan jullie al?
Wij bestaan bijna 30 jaar. Dus 30 jaar geleden al zijn we opgericht.
Ja, dit is het, overigens de reden dat ik deze vraag meteen nu al stel. Is, we gaan altijd met Let's Talk Business terug in het verleden. Maar met name over wanneer was dat stukje bewustwording er al? Dus dat was 30 jaar geleden al.
Toen was het er al, ja.
Ja. Hoe is het ontstaan?
Het is ontstaan eigenlijk vanuit dus de visie van de oprichter Piet Sprengers. Die dus toen al het besef had dat duurzaamheid ontzettend belangrijk is. En dat we daar eigenlijk veel te weinig mee doen. En dat we daar meer mee moeten doen. Om de leefbaarheid van onze planeet te waarborgen. Ja. En het tweede besef wat hij had is dat daar, om dat te realiseren, dus een duurzame wereld, dat daar de financiële markten eigenlijk een hele belangrijke rol spelen. Want zij financieren eigenlijk de activiteiten die ondernemingen en bedrijven doen.
En innovaties onder andere.
Ja, ook. Precies. Alle activiteiten financieren zij door te beleggen, door leningen te verstrekken. En daarmee hebben ze dus ook invloed op die bedrijven. Gezien die grote invloed is het idee van de VBDO altijd geweest, nog steeds, om die kapitaalmarkt dus te verduurzamen.
De leden, laten we daar eens even over hebben. Want ik heb even gekeken naar de leden. Want jullie zijn een vereniging, dat is ook het vertrekpunt. En daar zie ik veel pensioenfondsen, maar ook grote Nederlandse financiële instellingen.
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk onze ledenbasis. We zijn een vereniging met leden dus. Onze ledenbasis is echt heel divers. Ja. Dat is best uniek eigenlijk. Wat je ziet inderdaad, pensioenfondsen, banken, verzekeraars, dus de spelers op die kapitaalmarkten. Maar je ziet ook goede doelorganisaties, NGO's, bijvoorbeeld een Wereld Natuurfonds, vakbonden, hele andere soorten organisaties.
Ja, dat mag bijvoorbeeld als voorbeeld, ik pik hem er even uit. ASN zet zich neer als bank die echt een duurzame bank is. Maar evengoed zie ik daar ook een ABN AMRO en een Rabobank tussen staan. Dus het is heel breed.
Het is heel breed. Het is dus inderdaad veel partijen in de financiële sector. Of die eigenlijk met de financiële sector werken. Maar er zit wel een rode lijn in. Of een rode draad in. En dat is eigenlijk dat al deze organisaties op een of andere manier iets doen met duurzaamheid. En de een is daar wat ambitieuzer in dan de ander. En de een doet het op de ene manier, de ander op de andere manier. Maar ze hebben allemaal iets met duurzaamheid. En ze hebben ook allemaal iets met duurzaamheid gerelateerd aan de financiële markten. Dus dat is wat eigenlijk onze leden allemaal bindt. En dat is ook hoe wij met hen samenwerken. Maar dus op hele verschillende manieren ook.
Ja, want dat is precies de volgende vraag. Samenwerking, hoe gaat dat? Zijn jullie een soort van verbindende factor in bepaalde thematiek? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, je hebt dus al die hele verschillende leden. En wat wij eigenlijk zijn in deze financiële markten is een onafhankelijke partij die duurzaamheid probeert aan te jagen. En dat doen we in samenwerking met onze leden. En tegelijkertijd jagen we ook onze leden aan. Dus dat is in de kern wat we doen. En hoe we dat doen is heel verschillend. Die leden zijn ook verschillend. Hebben ook verschillende dingen. Sommige met leden werken we actief mee, sommige wat minder. Soms organiseren we seminars, congressen. Dus dat kan heel verschillend zijn. Maar we hebben los daarvan eigenlijk twee kerndingen die we doen. En dat is dat we... De rode draad is verduurzamen van de kapitaalmarkten. Ja. Dus je hebt partijen die geld aanbieden, zijn de beleggers. En die geld vragen, zijn de bedrijven. Ja. Wij richten ons op allebei. We richten ons op de bedrijven door zelf aandeelhouder te zijn in die bedrijven. Maar daar moet je niet te veel bij voorstellen. We hebben één aandeel van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En met dat ene aandeel oefenen we eigenlijk al 30 jaar lang invloed uit op de aandeelhoudersvergadering. En daar stellen we vragen over duurzaamheid. En proberen we ook toezeggingen te krijgen van bestuur op duurzaamheid. En zo, zo hebben we dus eigenlijk impact door in ieder geval bewustzijn te vergroten. En hopelijk ook dingen te veranderen. En we richten ons ook op de beleggers. Dus de aandeelhouders die meer dan één aandeel hebben. Dus de grote beleggers, de pensioenfondsen, de verzekeraars. En hen proberen we aan te jagen om in die beleggingen meer rekening te houden met duurzaamheid. En dat doen we eigenlijk door jaarlijks daar een ranking te maken van de Nederlandse pensioenfondsen en de verzekeraars. Waarin wij beoordelen wie daar volgens ons het beste in slaagt.
Dat was eigenlijk ook de vraag die ik wilde stellen. Van op deze manier, dus toch je bepaalt doel wat je hebt, een bepaalde visie wat je hebt. Hoe sluit je een jaar af? Hoe bepaal je of een jaar voor jullie als vereniging succesvol geweest is wel of niet?
Dat is een goede vraag. Die stel ik ook wel eens. Ja. Dat is altijd een hele goede vraag. Uiteindelijk is het natuurlijk succesvol. Is het succesvol als de wereld een stuk duurzamer is geworden? Maar als dat gebeurt, dan kan je dat natuurlijk nooit helemaal toewijzen aan wat wij dan gedaan hebben. Want dat komt door heel veel verschillende dingen. Dus op die manier is het gewoon moeilijk. Maar waar het bij ons om gaat is eigenlijk dat we dus aanjagen om de bedrijven in de financiële sector aanjagen om met meer dingen rekening te houden als het om duurzaamheid gaat. Dus met thema's als klimaatverandering, maar ook biodiversiteit of leefbaar loon. Wij zijn succesvol als we zien dat daar meer gebeurt. En als daar ook hoge ambities op worden geformuleerd en nagekomen. Dus,
maar goed, jullie bestaan al 30 jaar. Dan komt er toch af en toe komt er weer iets. Lijkt uit de kast wil ik niet zeggen. Maar komt er toch weer een nieuw stuk ergens in de media terecht. Over bepaalde investeringen die gedaan zijn in zeker niet duurzame. Sterker nog, misschien fossiele brandstofbedrijven of de wapenindustrie. Ja. Ik kan me voorstellen, dat zijn dan leden wellicht. Hè? Dat is even een aanname in dit geval. Maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt van maar dan hebben we dus nog een stap harder te lopen. Hoe kijkt u dit daarnaar?
Ja, dat laatste. Dus ik denk dat we zeker nog een stap en nog wel veel meer stappen harder te lopen hebben. Ook al is er de laatste jaren, zeker de laatste 5 jaar, is dat onderwerp duurzaamheid in de financiële sector en ook in bedrijven is echt wel in een stroomversnelling gekomen hoor. Waar het eerst echt een bijzaak was, ver weg in ter discussie stond, gaat het er wel over. Veel meer en eigenlijk heel veel meer. Maar neemt niet weg dat er natuurlijk ook nog steeds dingen gebeuren die niet duurzaam zijn. En absoluut, dat is ook zo.
Ja. Nu een voorbeeld. Hè. We hebben natuurlijk op het Europese continent hebben we oorlog. Oekraïne, er moet veel de wapenindustrie overeind getrokken worden. Want dat hadden we niet meer zo in Europa. Kan ik me voorstellen dat dat een heel moeilijk thema voor jullie is?
Ja, dat is het ook inderdaad. Ja, dat is ook niet eenvoudig. Daar moet je ook genuanceerd over nadenken. En dat is eigenlijk ook wat we proberen te bevorderen. Het is niet zo dat wij als VBDO een soort geweten zijn waarbij we zeggen van een investering in A is per definitie slecht en een investering in B is per definitie goed. Waar het ons om gaat is eigenlijk dat je als belegger een idee hebt, een achterliggend idee hebt waarom je een bepaalde investering doet. En dat dat wel in het algemeen belang is, dus duurzaamheid. En dat je en dan kun je op verschillende manieren kun je daar invulling aan geven. Want je kunt bijvoorbeeld juist beleggen in een bedrijf wat nog niet zo duurzaam is, om je invloed aan te wenden om het te verduurzamen. Maar je kunt ook ervoor kiezen en zeggen van nee, wij hebben een andere strategie. En onze strategie is om alleen maar te beleggen in topbedrijven qua duurzaamheid en ook financieel. Maar dat is een andere tactiek eigenlijk om een duurzaam doel te bereiken. En die verschillende tactieken die kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Maar wij vinden dat je daar wel goed over na moet denken en dat ook consequent moet invullen en steeds moet aanscherpen.
Eigenlijk is steeds een groter stukje van die taart uiteindelijk opnemen.
Ja.
Ja. Dan de vraag over die top die jullie ieder jaar publiceren. Wat staat er op dit moment in de top 3?
Oh, dat zou ik niet eens uit mijn hoofd weten.
Nou goed, die bewaren we dan zo meteen. Maar we bedoel, heel veel vragen. En dan gaan we natuurlijk het komende uur stellen. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Jacqueline, we hebben net eigenlijk al een en ander even aangestipt. Jullie bestaan dus al 30 jaar. Dus 30 jaar geleden was daar een meneer die dacht, daar moet iets aan gebeuren. Als we met z'n allen kapitaal hebben wat we kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bedrijven, laat het dan iets zijn wat duurzaam is. Nu had je het al eigenlijk over de afgelopen 5 jaar. Daar is iets gebeurd. Hè? Daar is een soort van versnelling gekomen. Wat dan in mij opkomt is dat ik denk van nou, wat is daar het effect van corona op geweest in de maatschappelijke opinie. Dus met andere woorden, we hebben allemaal natuurlijk gezien wat daar gebeurde tijdens die coronapandemie. Schonere lucht, om als voorbeeld te noemen. We zijn wat bewuster geworden. Herken je dat?
Ik herken die periode van corona. Dat staat me inderdaad nog wel helder voor de geest. En ook dat we eigenlijk allemaal veel minder gingen bewegen en veel minder gingen doen. En dat had ook inderdaad gevolgen als schone lucht of dolfijnen bij Venetië in het water. Stilte. Eigenlijk dingen waar mensen heel blij van werden. En daarmee die bewustwording van god jeetje. Dit is eigenlijk wat we eigenlijk heel fijn vinden. En laten we dit vasthouden. We gingen ook veel minder CO2 uitstoten. Ja. Er zijn natuurlijk doelstellingen om die CO2 die moeten omlaag. Dat weten we allemaal. En toen gebeurde het gewoon. Ja, dus dat was wel inspirerend.
Dus ergens is het ook wel weer vervelend dat je weer komt hij weer met zijn corona. Maar in dit geval, als het gaat over duurzaamheid, is dat natuurlijk wel iets waarbij je ziet dat het draagvlak groter geworden is, toch? Of niet?
Ja, het is.
Heb je minder uit te leggen?
Dus dat is, kijk, je kan zeggen, corona is een ramp eigenlijk. Hè? Het is die er gebeurt. En als dat gebeurt, dan kan opeens alles. Dan speelt geld ook geen rol meer. En mensen doen gewoon andere dingen, want die gaan overleven, die passen zich aan. En dan kan alles. En dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen. Zeker, dit was ook een extreme situatie. Maar je past je gewoon aan als er een ramp gebeurt. Je gaat meteen heel anders nadenken. En dat kan dan ook.
Dan daarbij, dat is factor 1. Dan andere factor is onder andere de wetgeving die in Europa gemaakt is. De Green Deal is een hele belangrijke. Wat helpt dat bij jullie missie eigenlijk? Ja. Merk je daar nu al dat daar al jaren op geactiveerd geanticipeerd wordt?
Ja, dat wetgeving en regelgeving is altijd super belangrijk.
Was die nodig? Laat ik hem zo stellen.
Ja, het is. Die wetgeving is nodig in ieder geval om het bewustzijn bij bedrijven en investeerders. Dan staat het dus echt op de agenda, want het is wetgeving. Ik bedoel, dan is het niet meer een soort hobby of wat dan ook. Of iets van ach, leuk voor de bij. Nee, het is wetgeving. Dus dan heb je wel de interesse, ja. Om te denken van oeps, wat betekent dit voor ons? En als we hier niet aan meedoen, wat zijn dan de gevolgen? Dus in die zin doet wetgeving is wel een wake-up.
De bedrijven waar jullie mee werken, je hebt natuurlijk verschillende manieren van investeren. Nu was er onlangs, en dat is eigenlijk alweer een maandje geleden, dat er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Onder andere VVD, BBB en SGP. Die hebben het over een verbod tegen activistisch of ideeel beleggen. Zou je kunnen denken, nou, dat komt in de buurt van duurzaam beleggen. Wat is daar het verschil?
Wat is daar het verschil? Ja, nou ja, ik dat zou ik ook zo. Ja. Wat is het verschil? Duurzaam beleggen is in ieder geval dat je dat je rekening houdt met de gevolgen van de beleggingen. Dus de activiteiten en de gevolgen daarvan. De activiteiten die je financiert. En dat is eigenlijk naar mijn idee alleen maar gezond verstand. Want als je dat niet doet, dan krijg je daar een rekening voor die vele malen hoger is.
Ja.
En ik weet niet wat per se het verschil... Ja, wat bedoel je met activistisch beleggen?
Nou ja, activistisch beleggen is dus echt gewoon... Dus er is een motie. Hè, de regering verzoekt daarbij om te onderzoeken hoe het uitgangspunt is van een koopkrachtig pensioen voor de deelnemers. Ja. Dus met andere woorden, hoe ver slaan we daarin door? Dat is volgens mij wat hier omschreven wordt.
Ja. Nou ja, precies. En als je dan zou zeggen dat pensioenfondsen niet meer duurzaam mogen beleggen en geen rekening mogen houden met de gevolgen van een belegging om de maatschappij, dan denk ik dat het eigenlijk ook heel slecht gaat uitwerken voor die koopkracht. Want dat is bijvoorbeeld, er zijn namelijk ook heel veel risico's verbonden aan zaken als klimaatverandering. En als je geen rekening houdt met die risico's, nou, dan krijg je wel op een gegeven moment een hele dure rekening. Risico's zijn bijvoorbeeld, we hebben afgesproken om naar het Parijsakkoord. En als we ons daaraan willen houden, dan zullen we op een gegeven moment moeten veranderen. Ons gedrag moeten veranderen. Maar naarmate we daar langer mee wachten, is die verandering groter. En ja, die verandering van gedrag is een... Als dat heel abrupt gebeurt... dan moet gebeuren, dan zijn dat grote risico's voor bedrijven die opeens heel snel moeten schakelen. En dus ook grote risico's voor beleggers die daarin investeren.
Ja, en dat kan dus zijn, wat hier eigenlijk geschetst wordt, van stel we stoppen in één keer met beleggen in de fossiele industrie. Ja. Van vandaag op morgen heeft dat enorm veel effect op de economie, op banen enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk wat ze hiermee willen voorkomen, toch?
Juist, precies. Dus je wilt eigenlijk voorkomen dat die risico's gebeuren. Plaatsvinden. En ik denk dat dat gezond verstand is. En je kan natuurlijk zeggen van nou, we gaan gewoon door met uitstoot van CO2 en fossiele bedrijven enzovoorts. Dan heb je die transitierisico's, noemen ze dat dan heb je die niet. Ik denk dat dat sowieso niet haalbaar is. Maar stel we doen dat, dan krijg je andere risico's. Want dan krijg je dus, dat noem je dan de fysieke risico's. Dan krijg je de gevolgen. Nou, wel net over corona, maar denk aan overstromingen. Denk aan extreem weer. Denk aan droogte. Ja, dat zijn risico's voor voedselzekerheid bijvoorbeeld. Als er heel veel droogte is, verwoestijning, staat onze voedselzekerheid op het spel. Onze bestaanszekerheid staat ook op het spel. Dus daar geen rekening mee houden lijkt me echt heel onverstandig.
Nee, want het gaat er dus om in ieder geval activistisch niet te extreem. Niet te snel.
Nou, met een goed plan, hè, zoals net ook van een plan eigenlijk om dus, transitiepad kun je dan zeggen. Een plan om, dus een visie van waar willen we naartoe en een stapsgewijze plan om daar te komen.
Is dat een plan wat bij jullie, hè, je gaf al aan, jullie hebben bijeenkomsten. Ik kan me voorstellen dat de ideale plek is om hierover te spreken met elkaar?
Zeker. En dat doen we dan ook. En dan spreken we dus met onze leden. En die heel divers zijn met elkaar. En dan zie je ook dat de toegevoegde waarde is van... van bijvoorbeeld de NGO's. Die hebben veel verstand van de impactkant. Hè? Wat is er nou nodig bijvoorbeeld op biodiversiteit? Wat is het eigenlijk? Hoe kun je dat beetpakken? Want dat weet een financiële instelling niet per definitie. Maar die moet dat wel leren om daar rekening mee te kunnen houden. Dus zo kun je eigenlijk van elkaar leren. En kan een NGO ook leren van hoe werkt het dan door in het financiële? En met elkaar kun je dan op basis van die uitwisseling kun je op een gegeven moment gaan bepalen van wat is dan de stip op de horizon waar we naartoe willen. Soms zijn er internationale verdragen voor. Zoals Parijs, maar dat heb je ook voor biodiversiteit waar je naartoe kan werken. En dan is het zo, met elkaar bespreek je dan inderdaad van wat zijn dan de goede eerste stappen? Wat kunnen we eerst beetpakken? Wat zijn de meest relevante onderwerpen? En hoe kunnen we dat dan gaan doen? En daar zijn ook veel verschillende mogelijkheden voor.
Onder andere is kennisdeling een hele belangrijke factor. Kennisdeling betekent vaak ook daarmee engagement creëren. Hoe zet u er dat dan meer eigenlijk door het jaar heen in?
Ja. Dat klopt. Door engagement inderdaad bevorder je ook de ontwikkeling van kennis. Hè? Want je praat eigenlijk met andere belanghebbenden, met andere stakeholders.
Werken jullie met voorbeeldcases bijvoorbeeld?
Met wat?
Voorbeeldcases, dus van bedrijven waarin geïnvesteerd is. Waar nu eigenlijk de impact, hè, wat de doelstelling is, impact vergroten.
Ja.
Ook aardig gelukt is al.
Ja. We schrijven rapporten ook en dan adresseren we rapporten over bepaalde thema's. En inderdaad, daar in die rapporten, als er voorbeelden zijn van bedrijven die goede stappen zetten, dan lichten we dat ook uit. Dus zeker, ja. En in die engagement, waar ik net over had, dat kun je ook op verschillende manieren doen. Wij doen dat dus zelf als aandeelhouder met dat ene aandeel. En dan adresseren we eigenlijk al die 30 jaar dus 3 thema's jaarlijks op de aandeelhoudersvergaderingen. Maar met één aandeel heb je natuurlijk wel op de aandeelhoudersvergadering zelf de aandacht. Maar je hebt misschien niet zoveel financiële impact. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen is dat we rondom verschillende thema's grote beleggers mobiliseren, bij elkaar brengen.
Kan je daar een voorbeeld voor noemen van die thema's?
Nou, één thema is bijvoorbeeld leefbaar loon. En leefbaar loon wil eigenlijk zeggen dat je dus als bedrijf de verantwoordelijkheid neemt dat de werknemers, dat jouw werknemers een fatsoenlijk loon krijgen. Een leefbaar loon, daar zijn definities van. En niet alleen binnen je eigen bedrijf, maar ook bij toeleveranciers. En dan wordt het dan een stuk spannender en ingewikkelder. Want hoe kan jij nou daar voor je toeleverancier staan? Het is in de waardeketen. Ja. Het zijn soms een hele lange schakel. Daar kun je natuurlijk wel beleid op ontwikkelen en dat kan wel. Maar
en daarbij worden ze nu ook geholpen inmiddels door wetgeving weer vanuit Europa.
Zeker.
Het paspoort komt eraan. Straks moet die hele waardeketen, of die hele keten, laat ik het zo zeggen, die moet zichtbaar worden, transparant worden.
Ja, dat klopt. Dus dat is ook een van de dingen wat nu vanuit Europa ook veel meer wordt aangedrongen. En nou, dat is daar is men ook mee bezig. Zeker de hele grote bedrijven moeten daar als eerste aan voldoen. Is niet eenvoudig, maar het is wel belangrijk. En, als je dus iets wilt veranderen, moet je wel weten hoe het zit. En kun je niet zeggen van ik heb geen idee, dus laat maar zitten. Dan moet je toch proberen er wel achter te komen. En dat is ook mogelijk. En op dat gebied zie je ook dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Je hebt dus bijvoorbeeld heel veel data nodig. En dat is altijd, wordt gezegd, we willen wel, maar we hebben de data niet. Nou, er zijn natuurlijk nu meer data dan ooit. Maar je hebt ze ook wel nodig om daar goed op te kunnen sturen. En er zit dus ook een hele industrie van data service providers. Kun je dat noemen? Die data verzamelen.
Ja, ik heb hier ooit een uitzending gehad waar ze het over gehad hebben. Dat een voorbeeld werd eigenlijk genoemd: het internet. Internet dat correspondeerde niet met elkaar. Totdat er in de wereld één standaard is afgesproken. Waardoor er op één manier gewerkt wordt. Waardoor iedereen kan samenwerken. Dat is eigenlijk nu ook aan de hand.
Ja.
Dus met die datavergaring.
Ja. Ja, dat klopt. Dus je wilt zeker voor beleggers die natuurlijk ergens ver weg in een toren beslissingen nemen, die willen dat die data gestandardiseerd zijn, betrouwbaar zijn, vergelijkbaar zijn. Dat is de manier waarop je daar dan op een gegeven moment ook mee kan werken. En daar gebeurt heel erg veel in. En het belangrijkste eigenlijk is dat je dus daarvoor als investeerder, dan ook als bedrijf, besluit van wij vinden dit ook echt heel belangrijk. En we gaan hier ook rekening mee houden. En dit is eigenlijk onze normatief kader van dit accepteren we helemaal niet en dat accepteren we wel. En dan weet je ook waar je naar moet vragen. Nou ja, ik denk dat is vanuit die actieve vraag vanuit investeerder of bedrijf, wordt er op een gegeven moment natuurlijk wel aangewerkt bij toeleveranciers om die data te naar boven tafel te krijgen.
Ja, en wat dat betreft, het is allemaal met als doel om greenwashing te gaan voorkomen en uit te bannen eigenlijk. Hè?
Ja, greenwashing is natuurlijk, dat is een beetje vals spelen.
Ja.
En het is al niet heel erg simpel allemaal, dat we willen alles van alles weten. Als je dat dan ook nog vertroebelt door greenwashing, dat is niet fijn. Nee. Dus laten we daarmee stoppen.
Goed idee. Als het goed is, gebeurt dat ook. Ik spreek je zo meteen verder.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
En we hebben het dus over duurzaam beleggen. Jullie zijn een vereniging waarbij al die pensioenfondsen, financiële instellingen, noem maar op, zijn aangesloten. Jullie zeggen ook zelf een leiderschapspositie op het gebied van ontwikkelen en uitvoeren van benchmarks. Bijvoorbeeld door pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen, noem maar eventjes op. Wat kan je daarover vertellen eigenlijk?
Ja, over die benchmarks, dat doen we eigenlijk ook al vrij lang. Ik geloof bijna 20 jaar, kleine 20 jaar. En dat betekent dat we heel veel contact hebben met grote pensioenfondsen en verzekeraars over hoe dat duurzaam beleggen nou moet plaatsvinden. En daar is dus ook echt veel veranderd. Dus 20 jaar geleden was het nog echt zo van, hoezo moet een pensioenfonds zich hiermee bezighouden, of een verzekeraar of een bank? Terwijl wij dat toch wel proberen te adresseren. Dus dan konden we ook kijken van, nou ja, heb je überhaupt beleid op dit onderwerp? En er zijn internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen bijvoorbeeld. Hou je je daar ook aan? Doe je daar iets mee? Nou, en vaak was dat eigenlijk helemaal nog niet het geval. En als dat wel het geval was, dan vonden we het natuurlijk goed. En als het niet het geval was, dan vonden we dat wat minder goed. Dus plat gezegd krijg je dan geen punt.
Mm-hmm.
En zo werkt het een beetje met die benchmarks. Dat je dan denkt van, we hebben geen punt. Maar misschien moeten we toch maar beleid gaan ontwikkelen. En dan zie je dat het op een gegeven moment bijdraagt aan dat soort activiteiten ook bij die beleggers. Dat ze er meer over gaan nadenken en meer mee gaan doen. En dat is ook precies de bedoeling eigenlijk. Maar goed, dat was 20 jaar geleden. En nu is het natuurlijk echt wel veranderd. Want nu heeft elk pensioenfonds beleid. En sterker nog, ook vanuit de wetgever, de toezichthouder, de Nederlandse Bank in dit geval, is het ook verplicht om, zeker vanuit het risicopunt, te kijken of je beleggingsportfolio ook wel risicobestendig is. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatverandering. Dus wat betekenen de klimaatrisico's? We hadden het net al even over kort. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de waarde van jouw beleggingen?
Ja, want dat is ook wel iets waarin de perceptie wel veranderd is de afgelopen jaren. Voorheen werd er geïnvesteerd op zekerheid. Hè, zeker gegarandeerd succes. En men keek naar duurzame beleggingen als, nou, daar is zekerheid en succes nog niet gegarandeerd. Dat is nu wel veranderd, hè?
Duurzame zaken zijn is heel verschillend. Hè? Duurzaamheid in een bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld verduurzamen op procesniveau. Dus bij wijze van spreken wat minder printen of wat minder afval of zo. En dat is niet zo riskant ook als belegger. Dat is juist heel goed, want het kost ook nog minder geld. Dus als je processen gaat stroomlijnen en gaat bezuinigen. Maar je kunt ook hele nieuwe markten opgaan of je hele strategie omgooien, puur om de energie aan te zwengelen. En dat is het meer innovatie, vernieuwing. Ja, en bij innovatie en vernieuwing zijn er per definitie geen zekerheden.
Nee.
Goed, dan wordt de financiële vergoeding die wordt dan ook wat groter. Dat is het risicorendement spel. Dus als je in de kern, in de strategie van als je businessmodel op duurzaamheid is, is het een heel ander soort, hele andere vraag. Dus ja, dat is verschillend. Maar bedrijven, maar hoe dan ook, alle bedrijven krijgen te maken met de gevolgen van het verlies aan biodiversiteit, de gevolgen van klimaatverandering. En moeten zich denk ik ook afvragen van, wat betekent dat voor ons? En en dus beleggers moeten zich dat ook afvragen.
En tot hoever, even de leden erbij pakken, tot hoever gaan jullie zeg maar mee in de reis waarbij de leden van jullie bepalen waarin ze investeren? Tot hoever duurt die reis?
Wij kijken dus eigenlijk niet naar echt individuele investeringen. Wij kijken meer op het niveau daarboven. De hele portefeuille. En daarin zitten investeringen in aandelen, beursgenoteerde aandelen, maar ook private equity, niet beursgenoteerd, in obligaties. En dat zijn investeringen in landen. Ja. Maar ook in bedrijfsobligaties, in onroerend goed. Dus wij kijken naar die verschillende asset classes. En eigenlijk per asset class van, heb je daar ambitieus beleid om duurzaamheid mee te nemen? Dus wij kijken op portfolio niveau en zelfs ook dat niveau daarboven. Heb je in je uitgangspunten om te gaan beleggen überhaupt duurzaamheid meegenomen? En heb je dat ook wel gedaan op een, op wat voor manier heb je dat gedaan? Is het gewoon een term van, vinden we ook wel leuk? Of ben je er echt serieus mee en ambitieus in? Maar en dan het niveau van het individuele. Want grote beleggers investeren in tienduizenden aandelen soms. Dus wij kijken, dat is niet onze insteek.
Dat gaat te ver waarschijnlijk ook.
Ja, dat toch? Gaat te ver. Ja, wij zijn met z'n tienen.
Ja, precies. En duidelijke. En dan heb je die bijeenkomst. Daar hebben we het net al even over gehad. Hoe bepalen jullie eigenlijk de thema's op zo'n bijeenkomst? Want dat is wellicht een vertrekpunt van een verandering in de zienswijze waarop te investeren / beleggen.
Ja.
Tenminste, dat is natuurlijk wel een beetje waar jullie voor zijn, waar jullie doel ook belangrijk in is.
Ja, dat klopt. En we hebben dus altijd drie thema's. Een E, een S en een G thema. Dus ESG. Ja. Environmental, social en governance zijn de afkortingen hiervoor.
Zeker.
Hiervan. Ja. Die bepalen we zelf en in overleg ook met onze leden. En ja, we proberen dan echt te kijken van wat zijn de thema's die echt relevant zijn en die er aankomen. We hebben wel eens feedback gekregen van een van de bedrijven die zei van, goh, hebben jullie soms een glazen bol? Want jullie komen altijd met thema's waarvan we zeggen van, wat moeten we ermee? Maar 3 jaar later, zitten we er vol in. En wij beginnen eigenlijk altijd, we zitten een beetje in de voorkant met de nieuwe thema's. Zo hebben we bijvoorbeeld, zijn we al 3-4 jaar geleden begonnen met biodiversiteit als thema. En op dat moment hadden de bedrijven echt iets van, we hebben al klimaat, is moeilijk genoeg. Moeten we dit ook nog? Hoezo? En nu zie je toch al dat ook, dat bedrijf zich daar ook mee bezighouden. Dus ja, we doen het in samenwerking met onze leden. Ook op basis van ons wat we zelf allemaal zien. En proberen daar nieuwe thema's te adresseren die belangrijk zijn.
Ja, hoe ver sluiten jullie de wetenschap hierbij aan?
In de zin van, als wij het bijvoorbeeld hebben over klimaatverandering of biodiversiteitsverlies. En wij zeggen van, wij kijken naar van wat is de stip op de horizon. Dan bedenken we die niet zelf. Maar dan is dat in lijn met wat er wetenschappelijk is. Dus bijvoorbeeld de IPCC rapporten van voor klimaatverandering. En je hebt voor biodiversiteit heb je iets vergelijkbaars. En dat heet IPBS. En dat is eigenlijk ook het wetenschappelijke consensus over biodiversiteit. Daar sluiten we bij aan. En voor biodiversiteit heb je ook de Global Biodiversity Framework. En dat is eigenlijk de tegenhanger van Parijs, het klimaatverdrag. Mm-hmm. Dat is ook de internationale afspraak tussen landen over biodiversiteitsdoelstellingen. En daar sluiten we bij aan. Dus als van, dit is waar we naartoe moeten.
En wat je vaak ziet, en dat hoor je ook heb ik dat in gesprekken met politici wel gemerkt, is dat eigenlijk de wetenschap nog meer alarm slaat dan de politici doen.
Ja.
Is dat herkenbaar voor jullie?
Ja, we hebben eigenlijk, ik herken dat zelf wel, ja. Want als je de IPCC-rapporten leest en de waarschuwingen vanuit de wetenschap en verder. Die zijn echt al jarenlang gewoon alarmerend. Ook vanuit universiteiten. En dat klopt. En bij politici staat dat inderdaad wat minder. Ja, ze hebben ook een hele andere tijdshorizon. Hè? Kijk, dit is. Politici hebben toch een kortere tijdshorizon. En dan zijn er toch andere dingen die.
Binnen een mandaatperiode moeten daar doelen behaald worden. Ja. Die moeten tastbaar zijn om de volgende ronde, bij wijze van spreken, weer terug te komen in de zetel. Toch?
Ja, dus het is er zit meer ingebouwd dat je op de korte termijn resultaten wilt. En dit soort onderwerpen vraagt ook echt dat je een langer termijn adem hebt voor politici. En ook voor de beleggers. En zeker voor de pensioenfondsen is dat natuurlijk relevant. Want het is juist ook hun taak om voor de lange termijn te beleggen. Namelijk voor de generatie mensen die nog met pensioen moet gaan over 40 jaar. Dat is wel lange termijn.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, dan heb je die pensioenfondsen. Daar heb je natuurlijk de leden van die pensioenfondsen weer. Daar mogen niet de grote risico's genomen worden. Daar wordt natuurlijk gespreid belegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal jaren geleden dat er best wel een discussie opgeleverd zal hebben. Van moet je wel daarin investeren? Terwijl eigenlijk op lange termijn dat wel degelijk voor de goede zorg is. Vandaar.
Ja, je bedoelt.
Nou, dat er veel weerstand was in het begin om dus die duurzame koers op te gaan.
Ja, ja. Het is eigenlijk in Nederland begonnen allemaal naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Weet je, dat was zo'n markeringspunt, dus in 2008 al. Toen ze hadden uitgezocht dat Nederlands pensioenfondsen veel investeerden in wapens. Clustermunitie, hele vervelende wapens. Ja. En dat werd toen in die uitzending naar voren gebracht. En daar waren eigenlijk heel veel deelnemers gechoqueerd over. Want ja, het is dus hun geld wat daarin wordt belegd. En dat wilden ze niet. Dus toen kreeg het pensioenfonds daar heel veel brieven over. En daar is het denk ik in Nederland een beetje begonnen met van... waar beleggen we eigenlijk in en willen we dat wel? En dat is nooit meer helemaal weggegaan, dat gesprek. En dat loopt eigenlijk nog steeds. En,
Ja, kan me voorstellen. Hey, we gaan zo meteen nog even verder praten, ook over de toekomst. Want ja, straks dan kan me ook voorstellen dat over een jaar of 20... Vereniging van Duurzame Beleggen, we beleggen allemaal duurzaam, is dat ook niet meer zo bijzonder. Dus hoe hou je die leidingfunctie, die koplopersfunctie?
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Jacqueline Duiker, zij is de senior manager bij VBDO, de Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Jacqueline, ja, ik stelde net die vraag, hè, dat ik zei van nou, dat duurzaam is nu nog een bijzonder woord. We hopen met z'n allen straks dat het gewoon iets alledaags is in de toekomst. Hoe blijf je dan toch die koppositie houden, zeg maar, als vereniging?
Dat is geen doel op zich, hoor.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat op een bepaald moment... Dan kan je hem ook anders draaien. Dan zit jullie missie erop.
Ja, het zou fantastisch zijn.
Ja, maar goed, is dat überhaupt... Dat zal nog zeker langer tot 2050 minimaal duren waarschijnlijk.
Ik heb geen idee. Het kan ook snel gaan. Laten we positief blijven.
Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe blijf je eigenlijk steeds... Want er is steeds meer kennis. Steeds meer dingen worden gewoon, als het ware. Ja. Hoe blijf je dan toch iedere keer weer prikkelen?
Ja, nou, er zijn een aantal... dat klopt, hè. Er komt steeds meer kennis. Duurzaamheid wordt steeds gewoner, meer ingeburgerd. Precies. Je mag het erover hebben. Het is helemaal niet meer gek. Sterker nog, als je het er niet over hebt, is het gekker. Dus dat is supermooi. En echt, de bedrijven zelf, iedereen wil dat ook graag. Want ja, waarom zou je het ook niet willen? Hè? Ik bedoel, leg maar eens uit waarom je niet duurzaam bent. Dat is een veel moeilijker verhaal.
Wordt steeds moeilijker, toch?
Ja, ja. Gelukkig maar. Dus dat is echt heel goed, is het goede nieuws. En wij komen ook heel veel mensen tegen, natuurlijk in de bubbels waar wij in zitten, die daar ook echt knijterhard mee aan het werk zijn en mee worstelen. Dus met elkaar hartstikke goed. En eigenlijk is een beetje de paradox misschien, of is een beetje dat we zijn er heel erg ons van bewust, we zijn er heel erg mee bezig. Maar als je dus naar buiten kijkt, naar wat er gebeurt op het gebied van CO2-uitstoot, dat neemt gewoon nog steeds toe. Als je kijkt wat gebeurt er op het gebied van biodiversiteit. Biodiversiteitsverlies neemt ook nog steeds toe. De ijskappen smelten ook nog steeds. Dus we hebben het, ik bedoel, we zijn er wel mee bezig. Maar tegelijkertijd gaan we niet de goede kant op. Nog niet de goede kant op als het gaat om wat gebeurt er in de echte wereld. Wat gebeurt er buiten?
Ja, dat is eigenlijk ook waar ik straks een beetje aan refereerde. Hè. Enerzijds wil je duurzaam beleggen. Anderzijds, ja, op het moment dat er oorlog op het continent is en dat zou bij wijze van spreken zich uitbreiden. Ja, dan gaat dit natuurlijk weer een stuk naar de achtergrond. Krijg je meer een oorlogseconomie. En dan zal daar meer geïnvesteerd worden, ook in defensieindustrie wellicht.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. En dat is ook helemaal logisch dat gebeurt. En dat is ook zo. Maar dan heb je het ook heel specifiek daarover. En dan overheerst dat, denk ik, ook alles. En kijk, wat met duurzaamheid te maken heeft, is ook van, ja, hoe consumeren we, hoe produceren we, hoe scherp zijn we daarop? En dus dat is even... Naast die oorlogseconomie die er dan zou zijn. Maar als er oorlog is, dan overheerst dat alles. Ja.
De logische eigenlijk. Ja. Nou, laten we hopen dat nooit gaat gebeuren. Dan ben ik toch even benieuwd. Jullie zijn met 10 mensen. En met Tine werken jullie het hele jaar door keihard. Als je ons nou eens mee zou nemen naar de lunchtafel, wat voor gesprekken vakinhoudelijk worden daar gevoerd? Ik kan me voorstellen dat jullie zijn natuurlijk al die ontwikkelingen aan het volgen. Dat op één grote hoop. Ja. Daar moet de vertaalslag komen. Daar moet je bepalen of je er wel of niet iets mee gaat doen voor de leden. Hoe gaat dat?
Ja, dat is, nou, ik nodig je graag een keer uit om bij ons te lunchen.
Nou, prima.
Dus
dat
is bij deze. Dat is altijd heel gezellig. Ja. Tenminste, dat vinden wij. Maar dat is wel grappig, want we werken naast ongeveer 10 vaste medewerkers. Zijn er ook veel stagiaires. We hebben heel veel ontzettend getalenteerde stagiaires eigenlijk. Heel gedreven. Maar die komen dus regelmatig nieuw binnen. Dus dan waarschuw ik ze ook wel van, nou ja, weet je, over een paar weken praat jij ook zo. Want je kijkt dan ook echt van, wat gebeurt hier soms? We hebben het soms ook over gewoon huis, tuin en keuken, leuke dingen. Mm-hmm. Maar ja, het is een wereld als je erin duikt met heel veel thema's, heel veel ontwikkelingen, heel veel jargon en heel veel afkortingen. En die op een gegeven moment maar gewoon, die zitten in je systeem. En dan heb je het over de, ik weet het niet, de CSRD of de transitierisico's of over... ik weet niet wat, ESG-integratie, engagement collectief, nieuwe wetten. Ja, het is van alles en nog wat. En waar we steeds elkaar ook een beetje tijdens lunch ook op de hoogte houden. Met wat gebeurt er hier, wat gebeurt er daar? En het gaat gewoon door.
In dit programma hebben we overigens businessvragen normaal gesproken. Dan vraag ik om een getal van 1 tot en met 10. En daar zit dan een vraag achter. In dit geval ga ik een beetje vals spelen, want ik heb een leuke vraag voor je. Luister even mee.
Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
Nou, vond hem wel de toepasselijke, Jacqueline, hebben deze.
Ja, dus welke mij tegenstaat.
Wat, je had het net over vakjargon. Ja. Is er nou één dat je zegt van alsjeblieft stop daarmee?
Oh ja hoor, een aantal daarvan. Maar niet duurzaamheid, maar bijvoorbeeld haalbaarheid of kosteffectiviteit, efficiëntie. Dus wat je krijgt is van ja, leuk en aardige duurzaamheid, maar het moet wel haalbaar zijn. En dan denk ik van ja, maar het moet wel haalbaar zijn. Als je dat niet doet, dat is pas niet haalbaar. Dus het is een beetje omgekeerde wereld, denk ik soms. Ja, dus wat bedoel je nou met haalbaar of realistisch?
Ja, dan zou je een tegeltje kunnen ontwikkelen. Haalbaar begint bij schaalbaar.
Ja, ook bijvoorbeeld. Ja. Schaalbaar zijn. Ja. Nou ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja.
In komende jaar, staan er nog belangrijke momenten op de agenda voor jullie?
Altijd natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld eind van dit jaar, dan presenteren we in november de resultaten weer van de nieuwe benchmark pensioenfondsen. Dat is heel spannend, want we hebben dus eigenlijk de hele methodologie aangescherpt en geüpdate aan nieuwe ontwikkeling. Dat was al een uitdaging op zich. Dus dat zien we in november tegemoet. En we zijn, wat we ook hebben, en dat is wat uitdagend is het onderwerp is eigenlijk veel meer op de radar. En er komen veel meer thema's bij. En waar we ons in moeten verdiepen. En als je daarin gaat verdiepen, dan merk je eigenlijk pas hoe ingewikkeld het is. En hoe weinig je ergens vanaf weet. Ja, toch moeten we dat dan wel proberen te doen. En dus het wordt steeds specifieker. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de energietransitie. Dat is ook wel een aardige. Die vinden het natuurlijk allemaal super belangrijk. Maar om die energietransitie te doen, heb je dus behoefte. Heb je bepaalde metalen nodig. Dat noem je dan transitiemetalen. Mm-hmm. Denk aan lithium, denk aan nikkel. Super belangrijk. Nou, het winnen van dat soort metalen gebeurt weer op een helemaal niet duurzame manier. Denk bijvoorbeeld, veel nikkel komt uit Indonesië. Bijna de helft van de nikkel zit daar. Om die uit de grond te halen, heb je dus moet je bossen kappen, vervuil je de grond, heeft allemaal neveneffecten. Worden bepaalde lokale stammen moeten worden verplaatst. Ja, dat zijn echt hele lastige dilemma's. En die wil je eigenlijk op goede manier adresseren, onder de aandacht brengen bij de bedrijven, bij de beleggers. Maar dan moet je dus wel heel goed weten waar je het over hebt. En die steeds meer verdiepen in steeds specifiekere onderwerpen. Dat is eigenlijk waar we nu een beetje naartoe aan het gaan zijn. En dat is het is interessant, superleuk. Maar Maar zeker ook uitdagend. Ja, andere ja. buzzword.
Ja. En nog even een laatste vraag ook. Want ik kan me voorstellen dat ze over die onderwerpen kunnen we uren volgens mij vullen. Wat dat betreft. Ik zou zeggen, kom nog een keer terug. Maar hoe word je lid als financiële instelling? Hetzij pensioenfonds.
Ja.
Noem maar op.
Ja. Nou, praktisch gesproken gewoon via onze website vbdo.nl. Daar kun je de alle informatie vinden en lid worden. En verder vinden wij het belangrijk, zoals ik in het begin zei, dat je ook echt iets hebt met duurzaamheid en daar iets mee doet. En dat kan, sorry, ik ben een beetje verkouden, kan heel verschillend zijn. Dus daar kijken we ook wel even naar en daar praten we over. En als wij denken van nou, oké, dat vinden we goed genoeg, dan mag je lid worden. En dan hoor je bij de club.
Ik vond het leuk dat je hier was. En dankjewel dat je ons een inkijkje hebt willen geven in de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Jacqueline Duiker, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug luisteren? Kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
Dit is New Business Radio.
Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.